Goedenavond, broeders en zusters. De bedoeling is dat wij vanavond beginnen aan een betrekkelijk nieuw onderwerp. In ieder geval op deze plaats een nieuwe serie van Bijbelstudieavonden. Het onderwerp zal voor een deel niet al te nieuw zijn voor sommigen, voor anderen misschien wel. Want het gekozen thema is dat van de gelijkenissen in de Bijbel. Dat betekent in de praktijk dat we, zoals we in het vorig seizoen zoveel de psalmen achtereenvolgens besproken hebben, dat we in dit seizoen achtereenvolgens verschillende gelijkenissen zullen bespreken. En ter inleiding daarvan, want ik laat er meteen geen gras over groeien, ter inleiding daarvan gaan we dan toch naar Matteüs 13. Er zijn twee redenen voor. In de eerste plaats, omdat dat de eerste keer is dat in de Bijbel uitdrukkelijk sprake is van een gelijkenis. Dat wordt ook inderdaad zo genoemd. En zelfs van gelijkenissen, want het zijn er in dat hoofdstuk meteen 8. En in de tweede plaats, omdat daar een zeer duidelijk antwoord wordt gegeven op de vraag waarom eigenlijk door gelijkenissen gesproken wordt en wat de zin daar dan van is. En daarom lijkt het me goed om het eerste gedeelte van Matteüs 13 te lezen. Daar staat dan: en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee, en tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, de zaaier ging uit om te zaaien, en als hij zaaide viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeiden tot hem: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Tot zover. En dat was inderdaad dan de eerste officiële gelijkenis. Ik zou bijna zeggen in de Bijbel, maar dat is niet helemaal waar. Het is de eerste officiële gelijkenis die uitgesproken wordt door de Heer Jezus. En daarmee ook de eerste gelijkenis van het Nieuwe Testament. En langzamerhand weten we allemaal wel, denk ik, dat juist in de eerste drie evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas, dat daar de Heer zo dikwijls tot zijn tijdgenoten spreekt in deze vorm, in de vorm van gelijkenissen. Dus die soms enigszins worden uitgelegd. Nou ja, soms enigszins worden uitgelegd, daar bedoel ik mee. Sommige gelijkenissen worden zogenaamd uitgelegd. Daar is in ieder geval een uitlegging, een verklaring bij. En ik zeg dat met enige terughoudendheid, omdat ik besef dat de verklaringen die erbij gegeven worden in de praktijk onvoldoende zijn. Dat wil zeggen, dat heten wel verklaringen, maar in de praktijk blijft ook na de verklaring de betekenis van de gelijkenis gewoonlijk nog duister. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar sommige gelijkenissen gaan vergezeld van een verklaring, de meeste gelijkenissen echter niet. Hoewel we soms een indicatie hebben van de betekenis uit de context, uit de aanleiding namelijk, waaruit de gelijkenissen verteld worden. Maar we zullen dat bij gelegenheid wel zien. Ik wil eerst wat breder op het verschijnsel van de gelijkenissen ingaan. En dan blijkt dat we een terrein betreden wat eigenlijk niet nauwkeurig afgebakend is. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat we in Matthäus, Marcus en Lucas een serie gelijkenissen hebben. Die kun je inventariseren. Dat toch tegen het eind van het jaar, dus kun je rustig doen. Inventariseren, dan tel je ze enzovoort. Daar staat die en die en die en die. En dan heb je nog gelijkenissen die in meerdere evangeliën staan, die met elkaar overeenkomen. Dat kun je ook tellen en naast elkaar zetten enzovoorts. Dan kun je het nog opsplitsen in gelijkenissen die wat te maken hebben met de landbouw. Om maar wat te noemen. Of met gelijkenissen die te maken hebben met een maaltijd. Toch? Bruiloftsmaal staat er dan meestal. Of je zegt, kortom, je kunt ze inventariseren en rubriceren. Dat wil zeggen in verschillende rubrieken onderbrengen. Maar als je daarmee bezig gaat, dat is best een aardige bezigheid hoor. Want zal je gedacht zijn wat voor een vreemde gelijkenis je tegenkomt. Hè? Maar als je daarmee bezig gaat, zul je vroeg of laat voor de vraag komen te staan. Ja, is dit nou een gelijkenis of niet? En zelfs in Matthäus 13 meteen rijst die vraag al op. Omdat we hier een reeks hebben van gelijkenissen. Als ik ze tel zijn het er 8, maar als anderen tellen zijn het er 7. En dat komt omdat zij de laatste gelijkenis niet als gelijkenis mee rekenen. Hè? Ze nemen hem niet als gelijkenis mee. Omdat het te veel letterlijke taal lijkt te zijn. Dat is het niet, maar voor sommigen lijkt dat. Want het begint met een schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. En ze zeggen, oh, dat is geen gelijkenis. Dat is letterlijk, hè? Dat gaat om schriftgeleerde in de koninkrijk der hemel onderwezen. Maar het is wel een gelijkenis, want er staat, die is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat is dus toch een gelijkenis en zelfs min of meer met een verklaring. Want er staat meteen bij hoe de gelijkenis is, of waarmee de gelijkenis is. Hè? Er staat dus dat een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt, dat die overeenkomt met een schriftgeleerde die in het koninkrijk der hemelen is onderwezen. En nou lees ik hem met opzet achterstevoren. Maar men ziet daar niet zozeer een gelijkenis in, mede omdat het maar één zinnetje is, en laat hem dan weg. En dan houdt men maar 7 gelijkenissen over. Nou, ik noem het nou alleen als voorbeeld, want ik kom er nog wel eens op terug. Ik noem het alleen als voorbeeld, maar zo zijn er vele dingen, vele uitspraken in de Bijbel, soms ook maar één zin, waarvan je moet afvragen of het een gelijkenis is. Zal ik eens een heel korte geven? De bij ligt aan de wortel van de boom. Is dat een gelijkenis of niet? Nou, het gaat in ieder geval niet om de letterlijke betekenis, want wij waren de bijl niet kwijt en bovendien hadden we hem niet nodig, kan ons niet schelen waar het ding ligt. Hè? Bedoel het, hè? Dus gaat het om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Maar er staat niet zoveel bij, en Johannes de Doper vertelde een gelijkenis, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een bijl die ligt aan de wortel van de boom. Maar toch zou hem zo kunnen, en zelfs eigenlijk moeten lezen. Voor mijn part mag je het woord gelijkenis weglaten, want daar gaat het nou om. Is het een gelijkenis of niet? Nou, in ieder geval is het allegorisch taalgebruik. Of heet zoiets figuratief taalgebruik. Of heet zoiets symboliek. Of heet het gewoon in het Nederlands een illustratie. Nou, dat weet ik dus niet. Want weet u wat het is? Dat hangt er vanaf wat wij afspreken met elkaar. Dat werkt in vele takken van wetenschap zo, en bij het bestuderen van de Bijbel hebben we dat ook, dan moeten we eigenlijk afspreken wat wij onder een gelijkenis zullen verstaan. En dan zeggen we, nou, zo'n enkele uitspraak rekenen we daar niet bij. Maar wat is het dan wel? Hoe noemen we het dan? Dat kunnen we ook nog afspreken enzovoorts. Zo heeft men inderdaad langzamerhand verschil gemaakt tussen symboliek en typologie. Nee, je moet mij niet vragen wat het verschil is. Ik hanteer dat verschil nooit. Ik zeg altijd, ik was er ook niet bij toen ze het afspraken. Dus ik heb er ook niet zoveel mee te maken. En opleiding heb ik ook niet gehad. Dus daar word ik ook niet door gehinderd. Voor mij is hetzelfde. Een symbool is een type. Maar er zijn er die spreken onder elkaar af. Van symboliek, dat is gewoon uit de natuur in het algemeen. En typologie, dat is dan speciale typen zoals ze in de Bijbel nadrukkelijk gemaakt worden. Niet in de natuur, maar zoals ze gemaakt worden. Kijk, de tabernakel komt niet uit de natuur voort en is dus typologie. Want God heeft het speciaal als type gemaakt. En dan noemt men dat typologie. Maar als men het heeft over ik ben het ware tarwegraan, dan zegt men dat is niet typologie, want dat is symboliek. Want tarwegraan is niet speciaal gemaakt om een type te zijn. Hè? Ja? Oh, ik dacht dat je protesteerde. Maar even. Dat was me net zo welkom geweest. Maakt me niks uit, namelijk. Want dat kun je namelijk van mening over verschillen. Want waarom is het tarwegraan dan wel gemaakt? Voor zover ik weet namelijk, heeft God het wel gemaakt. Ook in een typologische functie. En dat is ook heel belangrijk. Want ik ben namelijk van mening dat alle dingen in de natuur net zo goed een typologische betekenis hebben. Een overdrachtelijke en geestelijke. Wijzen op Christus dus. Waarna je nog wel kunt gaan discussiëren over of je het symboliek of typologie zou noemen. Kun je afspreken voor de duidelijkheid. Er zit ook wel wat in hoor. Het is ook heel makkelijk. He, als je weet dat als iemand die heeft over typologie, dan bedoelt hij dingen die uitdrukkelijk in de Bijbel als type voorkomen. En bij symboliek verstaan we dan symboliek in het algemeen ook buiten de Bijbel. Dat is wel makkelijk. Maar buiten de Bijbel om spreken andere mensen net zo goed over typen. Zonder Bijbelstaalgebruik, zodat het dan toch verwarrend is. Je moet dan eerst, net als dat we vanavond doen, eerst met elkaar afspreken wat je eronder zult verstaan. En daar, dat kon wel eens punt van discussie zijn en ook altijd blijven. Bovendien is het dan nog niet makkelijk om aan te geven waar de symboliek en waar de typologie ophoudt. Want komt wijn zo uit de natuur voort of niet? Het is een Bijbels type. En het is ook een gewoon natuurproduct. Huh? Waar dan die grens ligt, nou, dat is vaag. Dat is ook heel niet belangrijk overigens hoor. Het is alleen belangrijk voor als we nu wat willen afspreken. Maar als we besluiten niks af te spreken omdat we er geen problemen mee hebben, dan zijn we echt helemaal van het probleem af. En zo ligt het met gelijkenissen eigenlijk ook, dat ligt daar dicht tegenaan. Want gelijkenissen kun je ook scharen onder de categorie symboliek, of typologie, of allegorie, of hoe dat allemaal maar heten mag. Ik heb de moeite niet genomen om het zo te rubriceren. Ik heb alleen gezien, en dat wil ik u voorhouden wel, dat die grenzen in de Bijbel niet uitdrukkelijk gegeven worden. Het bijzondere is echter wel dat wij de hele Bijbel door in ieder geval geestelijke waarheden vinden die worden opgehangen aan de natuur. Of anders gezegd, de natuur wordt daarbij als voorbeeld gebruikt. Vervolgens krijgen we ook te maken met Bijbelse waarheden die uitdrukkelijk opgehangen worden aan specifiek wat we dan echt noemen typologie. Namelijk aan dingen zoals de tabernakel en de priesterschap en al die wettische inzettingen enzovoorts. Die in de Bijbel geïnstalleerd worden, die door kunstenaars handen in opdracht van God gemaakt worden enzovoorts. En die dan heel specifieke betekenis hebben. Dat kan ook, maar in wezen is het hetzelfde verhaal. Het is er dan en nadat het er is, blijkt het een uitbeelding te zijn. Dan vermijd ik typologie of symboliek, hè? Blijkt het een uitbeelding te zijn, blijkt het beeldend of figuratief te zijn voor hogere, meestal hogere geestelijke waarheden en in elk geval ook toekomstige waarheden, want tegelijkertijd is het ook gewoonlijk profetisch. Maar daarover hebben we het dan ook nog wel. Daarna hebben we nog een normaal soort taalgebruik, wat wij in Nederland ook heel sterk kennen, waarbij wij overdrachtelijke taal gebruiken. Dan spreken we over stijlfiguren of over idiomatische uitdrukkingen. Tegen de lamp lopen, door de mand vallen en dat soort dingen, die kent u toch, hè? Dat zijn uitdrukkingen die we nooit gebruiken in de letterlijke betekenis van het woord. Eigenlijk nooit, hè? Als je tegen de lamp loopt, dan heb je je hoofd gestoten of iets dergelijks. Maar je zegt niet, nou loop ik tegen de lamp. En als je het wel doet, als iemand het wel doet, is hij waarschijnlijk conferencier van zijn vak of zoiets. Hè? Dan wordt de overdrachtelijke uitdrukking ineens letterlijk toegepast en dat vinden we allemaal vreemd. Hè? Ja, dan gaat het makkelijker, hè? Dat is waar, ja. Nou goed. Hoe dan ook, dat is overdrachtelijk taalgebruik, maar de vraag is, in hoeverre is dat symboliek of typologie? Iemand die door een mand valt, hè? Is dat symboliek of niet? Langzamerhand wel geworden, want het is geworden tot spreekwoord. Dit zijn spreekwoorden in het Nederlands, hè? Weet je het verschil tussen spreekwoorden en gezegden? Of heet dan het gezegd dus? Weet je het verschil? Maakt niks. Het gezegde. Wat? Het gezegde is geen spreekwoord. Dan ben je abuis. Door de mand vallen is een spreekwoord? Dat is een spreekwoord. Zal ik je vertellen. Een spreekwoord is namelijk, en dat komt ook tegen in de Bijbel trouwens ook. kan het zelfs uit de Staten vertalen en laten zien dat het zo is. Het spreekwoord is namelijk een uitdrukking met een overdrachtelijke betekenis. Een vaste uitdrukking met een vaste overdrachtelijke betekenis. En een gezegde is een vaste uitdrukking met een vaste letterlijke betekenis. Hij heeft een aardje na zijn vaartje. Dat is een gezegde. Dat heeft de letterlijke betekenis. Maar als je datzelfde wil zeggen met een spreekwoord, dan zeg je een appel valt niet ver van de boom. Of de appel valt niet ver van de boom. De betekenis is gelijk. Met appel heeft het niks te maken overigens. Daarom is dat een spreekwoord. Maar een gezegde is gewoon een vaste uitdrukking die altijd maar herhaald wordt. Hè? Goed, maar dat heeft men ook maar afgesproken hoor. Maar dat ook niet zoveel toe. Maar zulke spreekwoorden, die kennen wij in het Nederlands erg veel. En in de Bijbel komt die uitdrukking ook voor, spreekwoord, of gewoon spreuk. En blijkt dan ook in ieder geval een hogere, althans een diepere waarheid te bevatten. En de uitdrukking daarvoor, uitdrukking voor een spreekwoord in de Bijbel, dat is ook de uitdrukking die gebruikt wordt voor de gelijkenissen. Zodat gelijkenissen en spreekwoorden volgens de taal van de Bijbel dezelfde zijn. Alleen blijkt er iets bijzonders aan de hand te zijn, dat is namelijk dit. Dat de gelijkenissen zoals wij ze kennen uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de gelijkenissen van de Heer dus, dat zijn heel erg opgeblazen, uitgebreide, in het oog springende spreekwoorden. Heel lange dus. Het zijn niet echt spreekwoorden meer, het zijn complete verhalen met een overdrachtelijke betekenis. Toen waren er nog lui die zeiden, ja, maar als de dieren of de bomen erin spreken, dan zijn het geen gelijkenissen, maar dan zijn het weer fabels. Weet je, we hebben dat weer, dat probleem weer. Maakt allemaal niks uit, dat moet je gewoon vergeten. Het zijn gelijkenissen. Maar, nogmaals, in het Nieuwe Testament gebruikt de Heer Jezus die vorm van gelijkenissen of van wat dan spreuken heten en in het Nederlands spreekwoorden gebruikt hij heel uitgebreid, heel opgeblazen, heel overdadig. Het springt bijzonder in het oog. Laten we zeggen, het is nogal een geforceerde wijze van zich uitdrukken. Dat blijkt ook, want de discipelen vragen er ook meteen naar. Hè? Waarom doet u dat? Waaruit volgt, dat is heel eigenaardig, waarom doet u dat? Hè? Dan zegt men, dat verhaal kent u van mij denk ik al lang, hè? Dan zegt men, ja, dat komt omdat in het Midden-Oosten of het Oosten in het algemeen, en in andere volkeren, dan was het gebruikelijk om op zich op deze wijze uit te drukken. Dus sprak men vaak zo. Ja, maar ik vroeg het antwoord op de vraag van waarom doet de Heer dat? Het antwoord is juist dat het in het Midden-Oosten blijkbaar helemaal niet gebruikelijk was om het zo te doen. Want anders zou deze vraag niet eens gesteld worden. Ik hoop dat u me even volgt. Als u zegt gelijkenissen zijn er omdat het nou eenmaal gewoonte was of gebruikelijk was om in deze vorm te spreken. Dan zou de vraag waarom spreekt u door gelijkenissen volstrekt onzinnig geweest zijn. Alleen al het stellen van de vraag, waarom spreekt u door gelijkenissen, maakt het onmogelijk het antwoord te geven dat zegt, dat was nou eenmaal de gewoonte daar. Heb je dat? Dat is toch niet zo moeilijk, hè? De vraag maakt dit antwoord op de vraag al onmogelijk. Toch wordt dat antwoord meestal gegeven. Soms rechtstreeks, soms langs een omweg, maar dat antwoord is fout. Dat blijkt ook omdat als we via het Oude Testament nazien wat een gelijkenis is, maar dan via het Hebreeuwse woord voor de gelijkenis, dan zal blijken gewoon uit de Bijbel, maar ook, let wel, ook gewoon uit onze Nederlandse Bijbelvertalingen, dat gelijkenissen in de eerste plaats ongebruikelijk waren. In ieder geval niet gebruikt werden door het volk in het algemeen. En in de tweede plaats dat gelijkenissen niet zoveel duidelijk maken of verbergen of openbaar of illustreren. Maar in tegendeel, gelijkenissen zijn volgens de Bijbel, met één woord aangeduid, raadsels. En dat staat er ook. Ja, niet in het Nieuwe, maar in het Oude. In het Nieuwe wordt het alleen bevestigd. We hebben het er straks gelezen, dat men hem vroeg, dat men de Heer vroeg in vers 10 van Matthäus 13, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En toen zei hij, omdat het u, weliswaar, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar dien, namelijk die hen, die scharen, tot wie hij in gelijkenissen sprak, dien was het niet gegeven. En dat betekent dus dat in de gelijkenissen dingen verborgen worden. En als er dingen in verborgen zijn, dan zou je erin moeten zoeken. En dat is precies wat je met een raadsel ook daadwerkelijk doet. En in het Oude Testament wordt dat ook zo zonder meer gezegd. Dat wil ik je wel laten zien, alleen was het niet mijn bedoeling om alle schriftplaatsen op te zoeken waar van gelijkenis of van spreuken sprake is in het Oude Testament. Maar ik wil er toch een paar noemen om te laten zien wat de aard van die gelijkenissen dan feitelijk is. In de eerste plaats is het zo dat het Hebreeuws woord voor een gelijkenis is mashal. Hoe je dat schrijft? Nou, net zoals je het zegt. Kan me niet schelen. Mashal. Ja, hoe je het in Hebreeuws schrijft, dat vertel ik u er uiteraard niet bij. Ik heb alleen gemerkt, als je in het Hebreeuws leert werkwoorden vervoegen, doen ze dat en met dit werkwoord. Dus dan is het ineens een werkwoord. Ik gebruik het nu als zelfstandig naamwoord. Dan is het ineens een werkwoord, mashal, en dan betekent het regeren, heerschappij hebben. Mashal is heerschappij hebben. Of als het een zelfstandig naamwoord is, dan is het gewoon heerschappij. En met een klein beetje ruimte is het eventueel te vertalen met koninkrijk. Of niet? Dat is gewoon een beetje, het woord een beetje breed pakken. Hè? Heerschappij, een koninkrijk, een heerschappij. Dat is eigenaardig. Omdat dan blijkt dat een gelijkenis, precies hetzelfde woord, op een of andere wijze rechtstreeks verband houdt met het koninkrijk, met de heerschappij. Als u dat liever hebt, de heerschappij. Maar ja, een koninkrijk heeft een koning aan het hoofd en een heerschappij heeft een heerser aan het hoofd. En om maar één voorbeeld te noemen dan, de apostel Judas, die spreekt, Peter zou het trouwens ook, over de enige heerser die wij kennen. En dus ook de enige heerschappij die wij kennen. Die enige heerser is uiteraard Christus. Dus het maakt geen verschil of we het nou hebben over het koninkrijk of de heerschappij. De koning, namelijk de heerser, is toch gewoon Christus zelf. En je moet dus goed onthouden dat een gelijkenis via het Hebreeuwse woord rechtstreeks verbonden is met het koninkrijk. Het koninkrijk, hè? In de hoogste betekenis uiteraard, dat is het koninkrijk van Christus uiteraard. En dat dat zo is, dat wordt inderdaad bevestigd hier in de eerste keer dat het woord hier in het Nieuwe Testament voorkomt, het woord gelijkenis, in het Grieks dan wel te verstaan hoor, wanneer er gezegd wordt, waarom spreekt gij tot en door gelijkenissen? Of beter nog, laat ik het iemand noemen, waarom spreekt gij tot en door gelijkenissen? En is het antwoord, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Zodat het verband tussen een gelijkenis en het koninkrijk er dik bovenop ligt. In het Hebreeuws is het gewoon hetzelfde woord, in het Grieks niet, maar zodra over gelijkenissen gesproken wordt in het Grieks van het Nieuwe Testament, staat het erbij. Gelijkenissen spreken dus over de verborgenheden van het koninkrijk. Maar in elk geval over het koninkrijk. Ja, in het geheim, daar hebben we het nog over, dat komt zo. Maar in ieder geval heeft het te maken met het koninkrijk. Dus mashal is een gelijkenis. Want als werkwoord wordt het vertaald met lijken op, of, maar dat is volstrekt hetzelfde, zijn als, of worden als. En daarna zegt men, dan heeft het nog een andere betekenis, en dat is heerschappij hebben. Weer als zelfstandig naamwoord dus heerschappij, en anders als werkwoord heerschappij hebben. Heerschappij hebben is dus ook hetzelfde als lijken op. Heb je dat? Het is meer filosofie waarin we nou terechtkomen. Maar heerschappij hebben is hetzelfde als lijken op. Dat klopt ook wel Omdat in de Bijbelse gedachtegang, degenen die heerschappij hebben, hebben die heerschappij inderdaad ontvangen. Ze hebben de macht van een hogere macht ontvangen, uiteindelijk van God zelf. Maar degenen die uiteindelijk macht hebben, zijn diegenen die zijn geworden als God. Dat is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, die het beeld Gods is. Die heeft heerschappij, omdat hij is geworden als. Of beter, hij heeft de heerschappij van God, omdat hij is geworden als God. Als je dingen toepast op Christus, dan heb je het probleem meestal opgelost. Of dan blijkt er soms zelfs helemaal geen probleem meer te zijn. Gewoon in de omgangstaal zijn totaal verschillende begrippen. Maar toegepast op Christus blijkt het zich betrekkelijk eenvoudige wijze te verklaren. Lijken op. Vandaar dat de vertaling met gelijken is. Maar om die draad van dat lijken op enzovoorts weer op te pakken, is namelijk zo dat het ook vertaald wordt, in het Nederlands vertaald wordt met spreuk. Maar dat is dan in de betekenis van een gelijkenis, maar dan spreuk in het algemeen. Of langer, maar het is nog steeds hetzelfde woord, spreekwoord. En zo hangen deze dingen aan elkaar, waarna wij in ieder geval zien dat deze spreuken of spreekwoorden, ze moeten iets te maken hebben met het koninkrijk van Christus, geopenbaard of verborgen, daar hebben we het nou even niet over. Ik heb het nu alleen over, het moet iets te maken hebben met het koninkrijk, dat zit nog gewoon in het woord als zodanig. Daarna zal blijken dat het te maken heeft met verborgene dingen, zodat als je dat bij elkaar optelt, dan krijg je dus dat gelijkenissen per definitie, via de definitie van het Hebreeuwse woord dus al, te maken hebben met de verborgenheden van het koninkrijk. Ik moet u er wel bij zeggen dat ik puur op grond van het Hebreeuwse zo'n conclusie nooit zou durven trekken. Maar geleid door de uitspraken van de schrift, waarin het woord gebruikt wordt, kun je die conclusie heel makkelijk trekken. En dat zullen we ook zien. Want ik neem u even mee naar een paar schriftplaatsen, een paar uittrekken. Dat is in de eerste plaats Psalm 49 vers 5... U weet waarschijnlijk in de psalmen en de dichterlijke boeken trouwens in het algemeen, daar vindt men heel veel parallelismen, dat wil zeggen uitdrukkingen, tweemaal dezelfde gedachte, maar dan wel met verschillende woorden. Zinnen die je dus onder elkaar zet, weet je wel, dat heb ik al vaak genoeg geïllustreerd. En hier in Psalm 49 vind je er ook zo een in vers 5. Waar staat, ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Martial, dat is dit woord dus. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn verborgene reden openen op de harp. Waarna volgt dat spreuk en verborgene reden de synoniem zijn. Verborgen reden is gewoon verborgen woord, hè? Dat begrijpt u, hè? Een verborgen woord. En een verborgen woord is niet een woord wat niet gesproken wordt. Want een spreuk wordt uiteraard gesproken. Maar een verborgen woord is een woord wat we niet begrijpen. Waarbij woord natuurlijk opgevat moet worden ook in de brede betekenis. Namelijk niet alleen maar één woord, maar een hele zin. Of voor mijn part een heel hoofdstuk. Hè? Dat wat gesproken wordt namelijk. Maar zodra dat wat gesproken hoort wat spreuk heet of martial heet, dan is het een taalgebruik of een schriftgedeelte waarvan de betekenis niet onmiddellijk duidelijk is. En dat is ook de bedoeling ervan. Niet uiteindelijk, want uiteindelijk is de bedoeling dat al wat gesproken is duidelijk zal zijn. Uiteindelijk, daar bedoel ik ook mee, na verloop van tijd. En misschien wel na verloop van 7000 jaar, bij wijze van spreken dan, want ik bedoel er niks bijzonders mee hoor, maar bij wijze van spreken dan. Maar niettemin is het zo dat soms woorden gesproken worden die een waarheid bevatten, waarvan het niet de bedoeling is dat die bekend wordt, of waarvan het niet de bedoeling is dat die algemeen, dus bij iedereen, bekend wordt. Heb u dat? Kunt u zich de omstandigheid voorstellen dat u in een gezelschap bent en u wilt één iemand uit het gezelschap iets meedelen? U krijgt niet de kans die iemand apart te nemen, maar u wilt ook niet dat anderen horen of begrijpen wat u tegen die iemand zegt. Hoe doet u dat? Briefje doorgeven, zijn geheimzinnig, hè? Ja, dat is moeilijk. Dan moet je mededeling zodanig formuleren dat je er zeker van bent dat die ene begrijpt waar je het over hebt en de andere allemaal niet. Dat kan heel gemakkelijk, hè? Dat kan. Nou, er zijn wel wat methoden voor. In de eerste plaats kun je dat natuurlijk van tevoren afspreken. In de tweede plaats is een heel gemakkelijke manier. Mijn vader loste dat eenvoudig op. Als hij mij wat wilde zeggen waarvan hij vond dat anderen het niet moesten horen, dan begon hij in het Gronings. Hij veronderstelde dat niemand dat verstond. Dat was ook meestal wel zo. Maar goed. Maar dat is ook een manier. Andere taal spreken bijvoorbeeld. Hè? Maar andere taal hoeft niet letterlijk een andere taal te zijn. Het kan ook een ander taalgebruik zijn. Wat verder niemand kent. Dan kun je ingeoefend zijn. Enzovoorts. Verder waren er nog van die methoden. Kent u dat? Nou ja, ik ga geen spelletjes uitleggen ook. Weet u wel, dan moet er iemand naar buiten. Dan heb ik de leiding met een spelletje. Weet u wel, dan sturen we iemand naar buiten. Die moet later raden op welke stoel u gezeten hebt. En dan staan hier die rij stoelen. Dat weet u toch, hè? Er staan hier die rij stoelen. 5 stoelen, zullen we zeggen. En u gaat op de derde zitten. Dus toevallig de middelman gaat op de derde van rechts zitten. En dan moet ik die man binnenroepen en dan zal hij raden op welke stoel u gezeten hebt. Dan ruikt u zogenaamd aan die stoel en welke stoel het was, weet u wel. Maar dat is niet waar. Want ik roep hem en ik zeg, kom maar binnen. Het zijn 3 woorden. Dus dan weet u, dat is de derde stoel. En dan zeg, kom maar, of kom binnen. Er zijn 2 woorden, dan weet u, dat is de tweede stoel. Dus dat is gewoon een truc, dat is heel eenvoudig. Bij wijze van voorbeeld. Het gaat er maar om dat er een taal gebruikt wordt die begrepen wordt. Dan gaat het niet eens om de letterlijke betekenis van de taal, maar als er maar een betekenis aan hangt die een ander kent. Dan kun je hem gebruiken, opdat die ene of de ingewijde het verstaat of begrijpt. En dat waarbij de anderen die niet ingewijd zijn, zal ik dan maar zeggen, inderdaad niets van snappen. En eerlijk gezegd, dat is een kenmerk van de spreuk, of het spreekwoord, of de gelijkenis, of eigenlijk van alle symboliek. Namelijk, het kenmerk is dat het alleen begrepen wordt door degenen die daar verstand van hebben. Die daarin ingewijd zijn. Het is een wat zwaar woord, maar er schiet me zo gewoon geen ander te binnen. En dat kost moeite. Komt je niet aanwaaien. Zodat meteen het zo blijft dat bepaalde waarheden verborgen blijven, geheim blijven voor degene die te geringe interesse hebben, terwijl die waarheden toch openlijk besproken worden, maar dan wel in de bekende vorm van spreuk of gelijkenis. Sommigen kijken dan tegen de oppervlakte aan en begrijpen niet waar het over gaat. Anderen zien er doorheen omdat ze de taaltje begrijpen. En begrijpen inderdaad waar het over gaat. En dat geldt niet eens alleen voor de gelijkenissen of spreuken of hoe het maar heten mag. Dat geldt eigenlijk voor de hele Bijbel. Vandaar dat dit onderwerp niet zo erg begrensd is. Hè? Die grenzen zijn niet te trekken. We kunnen ze voor onszelf maken, een afspraak maken, maar nogmaals, in wezen is het niet begrensd. Want als nou gewoon, iets gewoons, hè? Nou, iets ongewoons dan. Vooruit Jozef, hè, wordt verkocht naar Egypte, komt daar in slavernij in de gevangenis terecht. En daarna wordt hij om de koning van Egypte. Is dat een gelijkenis of niet? Ja, het hangt er vanaf of het waar gebeurd is of niet. Volgens de afspraken omtrent gelijkenissen. Als het niet waar gebeurd is, als het alleen maar een verhaal is, met een toepassing ervan op Christus, uiteraard, dan is het een gelijkenis. Maar is het ook waar gebeurd? Ja, dan wordt het heel moeilijk, want er gelooft bijna niemand aan meer, hè. Maar als het ook waar gebeurd is, dan is het, weten we het eigenlijk niet, is het, typologie, zo lost men het meestal op. Want dan komt het in de Bijbel voor met een speciale betekenis, dan is men er weer af. Maar het is wat moeilijk om een woord te bedenken voor een geschiedenis die een profetische betekenis heeft. Maar dat het een gelijkenis is, zodra wij het lezen, dat is zonder meer klaar. Als wij het namelijk lezen en toepassen op Christus, dan is het op dat moment een gelijkenis eigenlijk. Dat verschilt dus heus in niks van de nieuwtestamentische gelijkenissen. Het is namelijk het verhaal zoals het er staat, hoe het geformuleerd is, hoe het opgebouwd is. En we passen het toe op de komst van het koninkrijk. En ik heb een tamelijk gelukkig voorbeeld gekozen. In de eerste plaats omdat de profetische betekenis van de geschiedenis van Jozef algemeen wel erkend wordt. Begrepen wordt zeg ik niet, maar wel erkend wordt. En in de tweede plaats omdat de geschiedenis van Jozef natuurlijk ook duidelijk spreekt over het koninkrijk. Gaat immers om een koninkrijk en hoe het tot stand komt. Of hoe het verborgen blijft, want dat kan natuurlijk ook. Nou, hoe dat ook zij, hierin terugkerend dan op Psalm 49 vers 5, er staat, ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgene reden. Nou, reden en spreuk zijn synoniemen. Het heeft te maken met woord dat gesproken wordt. Maar er staat bij een verborgene reden. Dus een spreuk, Marcel, een spreuk is een reden waarin iets verborgen is. Zodat de spreuk onderzocht zou moeten worden, bestudeerd zou moeten worden dus, om de betekenissen van te leren kennen. Nou, dat ga ik maar even mee verder, want dan kom ik in Psalm 78. Psalm 78 vers 2. Ja, het begint in vers 1 met een onderwijzing van Asaf. Als je het woord leest, dan moet ik altijd denken dat hij ergens onderwijst. Hè? Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om woorden zo letterlijk te nemen, terwijl het toch in wezen vertalingen zijn. Hè? Maar het is wel een goede illustratie. Onderwijzing is altijd ergens onderwijzen. Diepere dingen laten zien. Mooi Nederlands woord hoor. Wijst ergens op. Maar niet op de bovenkant, maar op wat eronder is. Wat erachter steekt. Zodat je de dingen zou begrijpen. Hè? Nou goed, een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt jullie de oor tot de redenen mijns monds. En leer heet het eerst, eerst heet het onderwijzing, dan heet het leer, dan heet het redenen mijns monds. En dan, vers 2, ik zal mijn mond open doen met, en heet het spreuken, en dat is inderdaad machiaal, gelijkenissen dus. Want nogmaals, het woord, Hebreeuws betekent letterlijk ook lijken op of zijn als. De vertaling met gelijkenissen zou dus heel goed geweest zijn. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. En daarna, ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Zodat er eerst sprake is van onderwijzing, allemaal synoniemen op een rijtje. Hè? Onderwijzing, dan leer, dan redenen mijns monds. Maar dan blijkt ineens dat die leer, die onderwijzing, die redenen mijns monds zijn spreuken. En dan, of martiaal, hè? En dan zeg je, hoezo martiaal, hoezo spreuken? Wel staat erachter, ik zal verborgenheden overvloedelijk uitstorten. En dat is de climax van die opbouw natuurlijk. Hè? Begin met een neutrale term, onderwijzing, dan leer, dan redenen, dan wordt het al uitgebreider, mijns monds, dan spreuken, nadere toelichting, en dat is dat moeilijke woord, wat normaal een heel, nou ja, heel andere toepassing en betekenissen heeft. Dus je zou moeten vragen, hoezo spreuken? En dan is het antwoord wel, dat zijn verborgenheden. Waarvan dan gezegd wordt dat ze overvloedig zouden uitgestort worden. En van oudsher betekent dus niet dat van oudsher die verborgenheden uitgestort wordt. Want er staat, ik zal het doen. Het gaat dan om de toekomst in de eerste plaats. Maar dat betekent dan dus dat die verborgenheden eerst verborgen waren en pas in de toekomst overvloedig zullen worden uitgestort. Maar terug te keren door de kern van het betoog, Psalm 78 vers 2 zegt dus, een spreuk is een verborgenheid. Zoals Psalm 49 vers 5 zei, een spreuk is een verborgene reden. Het is dus volstrekt hetzelfde, hè? Spreuk is een verborgenheid. Waarna wij hetzelfde vinden, maar dan nog sterker uitgedrukt, althans in de vertaling, in spreuken, en inderdaad, dat boek heet dus zo, martiaal, gelijkenissen. Een boek vol gelijkenissen, hele korte, soms ook heel lange. Spreuken 1 vers 1, dat is het opschrift natuurlijk, de spreuken van Salomo. De zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands, om aan te nemen onderwijs van goed verstand. Allemaal toelichtingen op de zin van die spreuken. Maar in vers 6 staat, om te verstaan een spreuk en de uitlegging. Oftewel, de woorden der wijzen en hun raadselen. Ook dit is een parallelisme. Ik weet niet of ik het zo noemen mag. Als ik het niet zo mag noemen, dan is het op zijn minst toch een introversie. Dat zal ik u ook dan nog even laten zien hoe dat in elkaar steekt. Er staat namelijk in vers 6, om te verstaan een spreuk en de uitlegging. Dat is dus wat anders. Weet je wat hier staat? Dat een spreuk een uitlegging nodig heeft. Als nou een spreuk, oftewel een gelijkenis, een uitlegging is, wat sommigen immers beweren, ja, omdat het een illustratie zou zijn van een of andere waarheid. Als een spreuk een uitlegging is, dan heeft hij uiteraard geen uitlegging nodig. En toch heeft de spreuk een uitlegging nodig. Dat staat hier, en er staat natuurlijk, of althans, het blijkt in ieder geval uit Matthäus 13 en wat er verder volgt, omdat daar inderdaad sommige gelijkenissen uitgelegd worden. Of althans, er komt iets wat als uitlegging door het leven gaat. Daar gaat het maar om. Dat zijn twee dingen. Dus hier staat om te verstaan een spreuk en de uitlegging. Dan moet ik zeggen, het verstaan van de spreuk is natuurlijk de uitlegging van de spreuk, hè? Je kunt dus ook lezen, om te verstaan een spreuk, namelijk de uitlegging. Maar het gaat er nou om dat hier het verschil gemaakt wordt, want dat gebeurt, tussen de spreuk en het verstaan ervan. Oftewel, de spreuk en de uitlegging. En in de tweede zin, waar hetzelfde staat, staat het achterstevoren. Daar staat namelijk, de woorden der wijzen en hun raadselen. En ons worden gelijkenissen overgeleverd in de schriften, die hebben we dan. En dan gaan we op zoek naar wijsheid of naar de wijze die die gelijkenissen kan verklaren. Of die de uitlegging van de gelijkenis kent. Dus, woorden der wijzen komen overeen met de uitlegging, zodat het begrip raadselen overeenkomt met het begrip spreuk of spreuken. En daar gaat het maar om. Wat is dus een spreuk? Een raadsel. Ja, dat is kort gezegd en daarom ook een beetje onnauwkeurig natuurlijk. Dat is altijd zo, hè? Maar niettemin, als je het kort zegt, is het zo. Een spreuk is een raadsel. Of verborgene dingen, dan wordt het al iets uitgebreider. Verborgene redenen, dan worden al twee woorden gebruikt. Maar hier staat gewoon, spreuk is een raadsel. En daar gaat het maar om. Het is dus geen openbaring van iets, maar het is juist iemand opzadelen met een probleem. Laat hij dat maar eens uitzoeken. Waar is de wijsheid? Waar zijn de wijzen deze eeuw? Hè? 1 Korinthe 1 wordt dat gevraagd. Waar zijn die wijzen? Laat ze maar verklaren. En dat blijkt dan inderdaad niet zo eenvoudig te zijn. Dan hebben we nog precies dezelfde gedachte in Ezechiël 17 vers 2... Ezechiël 17, vers 2. Mensenkind, stel een raadsel voor. Namelijk, gebruik een gelijkenis. En zo waar, hier heeft men Martial vertaald met gelijkenis. Ik had dat nog niet gezien. Ik studeer die dingen altijd in het Engels. Soms doe ik voor mij een verrassing van hoe het echt vertaald is in het Nederlands. Maar in ieder geval, hier staat het. Mensenkind, stel een raadsel voor. Oftewel, gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. En er komt er een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen. Hoe komen ze erop, hè? Mooie allitererende vertaling. Vol van vederen. Die verscheidene verven had. Ja, ja. kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. Hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. En hij zette hem in een stad van kooplieden enzovoort. Daar heb je dus inderdaad de gelijkenis. En omdat het een lang verhaal wordt, complete allegorie, hè, omdat het een lang allegorisch verhaal is, geeft men de term martiaal hier inderdaad met gelijkenis vertaald. Maar niettemin, er staat bij, het is een raadsel. En daar gaat het om, gelijkenissen zijn raadselen. Gelijkenissen zijn dus uitspraken waarvan de betekenis niet onmiddellijk duidelijk is of zelfs kan zijn. Tenzij dan aan ingewijden. En daar moet ik dan nog iets aan toevoegen. Dat wil niet zeggen dat de betekenis van spreuken uitsluitend gevonden wordt, of betekenis van wat dan martiaal heet, hè, dat het uitsluitend gevonden zou kunnen worden door symboliek of door typologie, of hoe je dat dan maar noemt. Want het kan ook best zijn dat gewoon een waarheid letterlijk geformuleerd wordt, maar zodanig dat het niet duidelijk is. En dat is een van de kenmerken van de profetie. Natuurlijk, veel profetie komt in de vorm van gelijkenissen, dat is waar. Of op typologische wijze, dat is ook zo. Visioenen zal ik dan maar zeggen. Maar ook in vele gevallen komt de profetie in letterlijke taal, maar die zo sumier is of die zo bijzonder geformuleerd is, dat de betekenis daarvan niet duidelijk is. Omdat het gewoon niet een mooi, vlot, uitgebreid verteld verhaal is, maar er worden alleen maar hoofdpunten uitgegeven en dan nog met grote trefwoorden en woorden met ruime betekenis, zodat we uit het verband niet kunnen opmaken wat het is en wat het betekent. Dat is ook een kenmerk van de schriften, want, nou ik daar toch over heb, als we het hebben over spreuken, hebben we het eigenlijk in de brede betekenis over de hele Bijbel. Iets smaller hebben we het over specifieke uitspraken die gedaan worden om dingen te verbergen. Dingen die pas, waarvan het niet de bedoeling was dat men ze op dat moment zou begrijpen. Of waarvan het niet de bedoeling was dat die, specifiek die toehoorders het zouden begrijpen. Anderen mochten dat dan wel, maar deze dan niet. En de verklaring van die martiaal, van die gelijkenis of spreuk of hoe het dan maar heten mag. Er zijn twee manieren om dat te doen. De ene is die van, van de weg van de typologie en pas in dat geval spreken wij uitdrukkelijk over gelijkenissen, vooral als het een lang verhaal is, hè. En de andere wijze is gewoon die uitspraken, spreuken, die uitspraken vergelijken, zit ook in het woord hoor, vergelijken met andere uitspraken. Want dat is ook een methode. En dat is de gewone methode waar Petrus over het heeft, als u zegt, geen profetie is van eigen uitleg. En dat betekent dan gewoon dat de profetie niet op zichzelf staat, dat je een profetie niet zomaar op zichzelf staand kunt of mag verklaren. Beter is natuurlijk, je kunt het zo niet verklaren, of je bent zelf dingen aan het invullen. Je bent zelf de ontbrekende stukken aan het aanvullen. Want de gedachte is dat die profetieën altijd onvolledig zijn, of altijd summier zijn, breedspraken gegeven worden, maar niet erg gedetailleerd, zodat de enige manier om erachter te komen wat de volle betekenis is, is ze te vergelijken met andere profetieën, de een met de ander, zodat die ene niet van eigen uitleg is, maar de uitleg wordt gevonden door de vergelijking met anderen, waardoor profetieën dus als het ware in elkaar schuiven en dan pas begrijpen wat er gezegd werd. Bekend algemeen voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Daniel. Nee, ik zal hem nog algemener nemen. Daniel vergelijken met Openbaring. Dat is heel vanzelfsprekend. In de eerste plaats hebben we te maken met profetie, zodat het daar in ieder geval op gaat. Geen profetie is van eigen uitleg. Het boek Daniel is als boek, als geheel, slechts te bevatten wanneer het geplaatst wordt tegen de achtergrond van Openbaring en andersom. Die beide boeken schuiven namelijk als het ware in elkaar, en dat is zo bekend, want er zijn heel wat boeken. Ik sta even te denken, nou, drie heb ik er zeker zo. Er zijn heel wat boeken die in één adem door, zou ik maar zeggen, in één band door een verklaring geven, of pretenderen te geven althans, van zowel Daniel als Openbaring. Omdat men vindt dat het niet zonder elkaar kan. En in zekere zin is dat terecht. Je ontkomt er niet aan. Als je het ene boek bespreekt, moet je het andere, of althans grote delen uit het andere ook bespreken. Nog een ander voorbeeld, had ik bijna het eerst genoemd, is dat van het boek Daniël zelf. Want als je hoofdstuk 1 wil begrijpen, zou je het moeten vergelijken met pakweg... elk volgend hoofdstuk eigenlijk. Ik ga er maar niet op de details in. Maar die hoofdstukken schuiven in elkaar. En als je één hoofdstuk eruit haalt en probeert te verklaren, zal blijken dat je op een heleboel dingen het antwoord schuldig moet blijven. Omdat het niet duidelijk genoeg is. Maar als je ziet hoe het in een parallel schriftgedeelte, in een ander hoofdstuk, in dit geval van Daniël, beschreven wordt, dan vult het elkaar aan en dan weet je wel de betekenis. Het is allemaal martiaal. Ongeacht van of het visioenen zijn met een overdrachtelijke, dus typologische betekenis, symbolische, of hoe dat maar heet mag, of dat het gewoon letterlijke taal is. En vaak is het onderscheid niet eens te maken, omdat dit soort taalgebruik gewoon in één en hetzelfde vers wordt afgewisseld. Omdat de verklaring er gewoon bij staat, hè? Daniël is er ook een mooi voorbeeld van, omdat we daar volkeren of wereldrijken vinden uitgebeeld in de vorm van dieren. Maar als die dieren beschreven worden, blijkt de beschrijving wel degelijk te gaan over volkeren en niet over dieren. Enzovoort. Dat wisselt elkaar af, omdat het meteen nader toegelicht wordt. Daarom zijn die grenzen zo moeilijk te trekken. Maar wat u moet onthouden, is dat het begrip gelijkenis niet slechts de betekenis heeft die het kennelijk in Matthäus tot en met Lucas heeft. Want daar hebben we te maken met heel bijzondere gelijkenissen. Een beetje geforceerde gelijkenissen, mag ik dan wel zeggen. Want zo vinden we ze in de rest van de Bijbel niet of nauwelijks. Die ene die ik net noemde dan, uit Ezechiël 17... Is ook inderdaad een uitzondering, want in het Oude Testament vind je maar een paar gelijkenissen die net zo zijn opgebouwd als de gelijkenissen in het Nieuwe Testament. Dus echt in de vorm van een verhaal. Is het bijna niet. Maar niettemin, de term spreuk of martiaal of gelijkenis is wel degelijk de aanduiding van profetie in het algemeen. En het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk dat van nummerie 23 en 24... Ja, ik zou u dat met genoegen laten zien, hè? Maar ik neem er de tijd maar niet voor. Maar ik heb hier alle schriftplaatsen waar het woord martiaal voorkomt. Hè? Niet het werkwoord dan, niet in de zin van regeren, maar wel in de zin van lijken op en gelijkenis en spreuk en spreekwoord. Dat is een aardig rijtje. En daarin blijkt dat een belangrijk deel van de aantal keren dat het woord voorkomt, is in nummer 23 en 24... waar de uitspraken van Bileam zonder meer worden aangeduid als spreuken. Terwijl wij ze gewoon herkennen als tamelijk normale profetieën. Nou zeg ik tamelijk normaal, dat is een beetje voorbarig, omdat in die dagen de profetieën, of tot aan nummerie profetieën, nou niet zo algemeen waren, niet zo normaal waren. De profetische boeken hebben een veel latere datum natuurlijk, hè. Maar niettemin, we vinden dat Bileam 7 keer zijn spreuk opheft. Nog 7 keer ook. Zodat bestudering van spreuken of martiaal of hoe dat maar heten mag, gelijkenissen. Zo'n bestudering kan eigenlijk niet zonder het aanhalen van deze dingen. Namelijk, we vinden dat in nummer 23. Ja, nummer 23 vers 7. Daar staat het voor het eerst. Toen hief hij zijn spreuk, Marcel, toen hief hij zijn spreuk op. Ja, je kunt het niet vertalen met toen hief hij zijn heerschappij op. Dus vertaalt men het met toen hief hij zijn spreuk op, hè. En waar spreekt hij over? Nou, over koninkrijken, hoor. Dat wel. Zeker wel. Maar toen hief hij zijn spreuk op en zeide, uit Syrië heeft mij Balen de koning der Moabieten laten halen voor het gebergte, van het gebergte tegen het oosten, zeggende, kom, vervloek mij Jacob en kom, scheld Israël. Ook aardig, een profeet huren. En dan zeg je gewoon wat hij profeteren moet. Dat heb ik ook eens meegemaakt. Maar dat was gewoon hier in Nederland. Maar laten we het daar maar bij laten. Hè? Dat komt ook voor. Maar goed, dus kom, vervloek mij Jacob en kom, scheld Israël. En dan zegt Bileam, wat zal ik vloeken die God niet vloekt? En wat zal ik schelden waar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem. Nou ja, ziet u hier een gelijkenis in? In vers 9 misschien, een klein beetje. Van de hoogte der steenrotsen zie ik hem en van de heuvel aanschouw ik hem. Of heeft hij dat letterlijk bedoeld? Zou ook nog kunnen. Het is niet helemaal. Hè? Het is niet duidelijk een gelijkenis in de zin van het Nieuwe Testament. Maar het is wel degelijk beeldende taal. En in het algemeen, het is wel degelijk taal die niet meteen duidelijk is. En daar gaat het om. Dat is alles, dat is martiaal, dat is een spreuk. Taalgebruik waarvan de betekenis niet onmiddellijk duidelijk is. Want er staat, ziet, dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, ja het vierde deel van Israël. Mijn ziel sterven de dood erop recht en mijn uiterste zijn gelijk het zijne. Nou, dat was de hele spreuk. Althans, aanvankelijk, van Bileam. En je zegt heus niet, hé, dat is ook een gelijkenis. Maar volgens de Bijbel is het er wel een, in de Bijbelse betekenis van het woord. En dat het gaat om een koninkrijk is ook duidelijk, want het gaat om het volk van Israël, dat alleen zal wonen, dat wil zeggen dat het niet lastig gevallen zal worden, of meer zal worden, door de heidenen. Het zal wonen apart van de heidenen, staat er, het zal onder de heidenen niet gerekend worden. En wie zal het stof van Jacob tellen? Nou, dat is dan weer overdrachtelijk taalgebruik. Want het gaat uiteraard niet over stof, maar over de, ja, de grootheid van het volk, hè. Talrijkheid van de mensen die van het volk deel uitmaken, dat is het natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. En niet een duidelijke gelijkenis, maar volgens de Bijbel is het dat wel. En dat ik het zo even toelicht en kan verklaren, ja, dat komt natuurlijk omdat u en ik, hè, wij weten langzamerhand hoe dat is met de toekomst van Israël. Bileam wist dat niet, maar die krijgt het hier kennelijk geïnspireerd. Nou, en zo verder, want de tweede spreuk van Bileam, die begint in vers 18. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, sta op, Balak, en hoor, neig uw oor tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Kortom, hij begint weer te vertellen over de zegeningen die God aan Israël zou geven, in plaats van dat er een vloek over zou komen. Zie, ik heb ontvangen te zegenen, vers 20. Terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere, zijn God, de God van Israël dus, is met hem. En het geklank des konings, zie je dat hij het over een koninkrijk heeft. Het geklank des konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is geen toverij tegen Jacob, nog waarzeggerij tegen Israël. Te deze tijd zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Enzovoorts. Nou, dan staat er nog wel in vers 24. Ziet, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Maar zulke taalgebruik maakt dit verhaal niet tot een gelijkenis in de nieuwtestamentische toepassing van dit begrip. En daar gaat het om. Een gelijkenis is dus van huis uit gewoon taalgebruik waarvan de betekenis niet onmiddellijk duidelijk is. En dat blijft zo. De volgende spreuk van Bileam vinden we in 24 vers 3. Hij heeft zijn spreuk op en zei. Dat loopt tot vers 9. En dan in 24 vers 15. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide. Bileam, de zoon van Beor, spreekt. De man, wie de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorde de redenen gods, spreekt. Dus met deze spreuk, of martiaal, komen dus de woorden gods tot Israël. Daarna spreekt hij bijvoorbeeld, want daarom lees ik dit nu ook nog steeds, in vers 17, waar staat, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. En dat de betekenis daarvan niet onmiddellijk duidelijk is, dat is duidelijk. U niet? Want mijn vraag is nu, waarom heeft men het woord hem steeds met een kleine letter geschreven? Omdat de betekenis blijkbaar niet duidelijk was. Toch wel, zie je wel. Het was dus niet onmiddellijk duidelijk. Hm? Maar dat hij hem inderdaad Christus is, dat is ons wel duidelijk, maar ja, wij leven zo lang daarna, hè? En voor een deel na de vervulling van deze dingen. Want wat staat er? Ik zal hem zien, maar niet nu. Nou, wat zou hij zien, dacht u? Zal ik het maar meteen zeggen, om destijds wil. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hm? Uit Hebreeën 2, zeker wel. Of, ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Hm? Zoals wij de Heer zien, maar niet nabij. Wij kennen een Heer die inderdaad koning is, die op zijn troon gezeten is, die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond, maar die niet nabij is, omdat hij gezeten is in de rechterhand Gods. Want nogmaals, we spreken niet zozeer over de gemeente, we spreken over het koninkrijk. En de koning, zowel als het koninkrijk, zijn in onze dagen verborgen, zijn in ieder geval niet hier. Ze komt pas in de toekomst, hè. Dus je kunt zeggen, ik zal hem zien, maar nu niet. Dat is ook zo, dat is de situatie nu. Of ik zal hem aanschouwen, maar voor zover we hem aanschouwen is het niet nabij, maar veraf. Kortom, ik bedoel te zeggen dat deze uitspraak een uitspraak is over onze tegenwoordige bedeling. En dus, en dan ben ik met hele grote stappen bezig natuurlijk, dus een uitspraak over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is het kenmerk van een spreuk. Van een Martial spreekt over het koninkrijk, maar het is tegelijkertijd een raadsel. Dus gaat het om het verborgen koninkrijk. En dat notabene in nummer 24. En dan staat er zal een ster. Maar ik heb alles meer uitgelegd dat het begrip ster direct verband houdt met ook verborgene dingen. Ja, sommigen begrijpen, ik wil het nog wel één keer goed zeggen. Ons Nederlandse woord ster is hetzelfde woord als het Hebreeuwse woord voor verbergen. Ik hoop dat u begrijpt dat ik niet gezegd heb dat we in het Nederlands en in het Hebreeuws hetzelfde woord hebben voor een ster. Dat is niet waar. Het Hebreeuwse satar namelijk wordt niet vertaald met ster. Niet, nooit niet. Het betekent verberging. Maar ons Nederlandse woord ster is wel degelijk hetzelfde als dat Hebreeuwse woord. En dat komt omdat een ster een geheimzinnig ding is. En daarom hebben we ook dat woord ervoor. Het woord ster betekent eigenlijk, wij weten niet wat het is. Een ster verbergt zich. Dat doet hij ook, want de hele dag zie je hem niet. Hm? En hoe meer je bijlicht, hoe minder je hem ziet. Hè? Maar s'avonds dan staat hij in het duister aan de hemel. Maar wat het is, we weten het niet. Neem een sterrenkijker, dat wist u misschien niet, maar dan zal ik u dat vertellen. Dan neem je een goede grote sterrenkijker en dan kijk je naar zo'n ster en dan zie je nog alleen maar een puntje. En dan vergroot je hem 100 keer of 120 keer. In Nederland kom je niet veel verder dan dat. Want anders zie je niks meer. Maar dan zie je nog alleen maar een puntje. Je weet niet wat het is. Nee, bij zogenaamde planeten ligt dat anders. Maar de sterren in het algemeen weten niet wat het is. Zodat ik vind het altijd leuk. Nou vragen ze, gelooft u in ufo's? Jawel, alle sterren zijn dat. Want een ufo, dat weet u hè, vliegende schotel. Een ufo is een unidentified flying object. En dat is een heel moeilijke manier om te zeggen dat het een ster is. Bent u dan nog? Want het woord ster betekent dat ook. Namelijk een niet geïdentificeerd, vliegend, want het is aan de hemel, object. Het is volstrekt hetzelfde. Dat is? Dat is ook een ster, ja. Daar begrijp je er ook niet veel van, hè? Nee. Sterren stralen overal. En u weet wat er gebeurt als een ster straalt? Dan zakt hij voor het examen. Wist u dat niet? Nee? Dat heet ook straal. In Friesland niet of zo dan? Misschien? He? Hij is gestraald, dat betekent. Hij is gezakt. Ja, goed. Hij is dus zoek, men heeft er geen grip op gekregen, is gevallen en noem maar op. Dat sterren dus vallen, dat is een heel gebruikelijke aangelegenheid, merkt u nu, hè? De sterren is niet zo alleen. Nee, hij valt door. Door gebrek aan gewicht. Nou ja. Er zijn ook die vallen omhoog door gebrek aan gewicht. Maar dat is onder de mensen meer het geval. Nou, laat maar zitten. Deze wijsheden horen er allemaal niet bij. Maar er staat, er zal een ster. Maar we weten dus niet wat het is. Iets geheimzinnigs. Iets uit de hemel in elk geval. En dus onkenbaar voor de mens, er zal een ster voortgaan uit Jacob. Dan zegt men, dat slaat op de ster in Bethlehem. En dan zeg ik, dat is waar, daar houdt het verband mee. Maar na de volgende vraag, want het is bijna weer kerstfeest, hè, over een maand of wat. Daar is de volgende vraag altijd, wat was dat voor een ding, die ster van Bethlehem? Was het echt een ster? Jazeker. Of is het een UFO? Jazeker. Een niet geïdentificeerd vliegend object en dus gewoon een ster. Niks bijzonders. Ja, maar deze ging hem voor, wees hem de weg naar Bethlehem. Jawel, alle sterren wijzen de weg. Volgens de Bijbel. Alleen ze doen het op verschillende wijzen. Ik geloof het niet, de ster van Bethlehem echt een vaste ster was in de astronomische betekenis van het woord. Maar wel in de Bijbelse betekenis van het woord. En dat is het enige waar ik mee te maken wil hebben bij zo'n discussie. En het kan ook heel goed dat het gewoon een engel was, want engelen worden in de Bijbel ook al sterren aangeduid. Omdat het ook hemellichamen, hemelse lichamen, omdat het ook hemellichamen zijn die wij niet kennen, maar die wel licht verspreiden en soms ook hier op aarde de weg wijzen enzovoorts. Nou staat in ieder geval een openbaring, 1, of 2 is het geloof ik inmiddels. Dus dat is makkelijk. Daar vind je sterren en engelen en dat blijkt volkomen hetzelfde te zijn. En als hij dus staat, er zal een ster voortgaan uit Jacob, zijn we nou meteen al bezig met te proberen het raadsel op te lossen. Leuk is dat, hè? Het is dus inderdaad toch een spreuk, een majaal, oftewel een raadsel. Wat is die ster? Een engel? Een ster? Een UFO? Vliegtuig dus eigenlijk. Of is het de engel? Het is gewoon Christus. En dat is een hemels wezen. In ieder geval een onkenbare. Nee, hij maakt zich bekend, dat is wat anders. Maar zo is het wel. En sterren zijn om heerschappij te hebben. Die hebben dus ook martiaal, weet je wel. Zijn om heerschappij te hebben. Ja, dezelfde term wordt gebruikt hoor, zeker wel. Sterren zijn om heerschappij te hebben. En zo is het ook. Dus er zal een ster voortgaan uit Jacob. Dat slaat niet op de ster van Bethlehem, dat slaat op het kind van Bethlehem. Op de Heer Jezus zelf dus bedoel ik eigenlijk te zeggen. Want nou, ik zei het wel mooi, maar wel weer onnauwkeurig. Want uiteindelijk spreekt hij natuurlijk gewoon over de verschijning van Christus in heerlijkheid. Als hij uit de hemel, vanuit zijn verborgen koninkrijk, zich op aarde openbaart. Zodat we direct thuis zijn in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En de verschijning van de ster van Bethlehem is gewoon een profetie over de latere komst in heerlijkheid van Christus. Uit de hemel naar de aarde. En dat is precies het onderwerp van eigenlijk alle gelijkenissen. De een wat meer nadrukkelijk dan de ander natuurlijk, maar niettemin, dat is het onderwerp van de gelijkenissen. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, want dat stond zo in Matteüs 13. Ik noemde even dat spreuken dan wel gelijkenissen, oftewel martiaal of hoe het allemaal heten mag, genoemd worden de uitspraken van Bileam in een opsomming. Ik weet niet meer waar ik gebleven was, ik was geloof ik bij nummer 24 vers 15. Ja, daar begon de vierde spreuk van Bileam, waarin er onder andere staat, er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Ik zei al, denk erom, dat is niet zozeer de geboorte van het kind in Bethlehem. Het is zeker niet meteen de verschijning van de beroemde ster. Hoewel het ermee te maken heeft. Maar het is vooral, er zal een scepter uit Israël opkomen. Want dat is wat er staat. Hè? En dat slaat uiteraard op de opstanding van Christus. Waar hij als koning, als erfgenaam van de troon verschijnt. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan. Oftewel, de Moabieten zelf. En zal al de kinderen van Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn. Enzovoorts. En dan vers 19. Er zal één uit Jacob heersen. En hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En dat gaat dus inderdaad over heerschappij. Een koninkrijk. Een koninkrijk wat eerst verborgen is. Want er staat, ik zal hem zien maar nu niet. En ik zal hem aanschouwen maar niet nabij. En wat later geopenbaard wordt, want er staat, er zal een scepter uit Israël opkomen, die zal de palen der Moabieten verslaan, enzovoorts. Zodat we ook hier gewoon de volgorde van de gebeurtenis vinden, van de gebeurtenissen, namelijk eerst een verborgen koninkrijk en daarna een geopenbaard koninkrijk. En zo is dat gebruikelijk bij gelijkenissen. En dus ook bij spreuken in deze betekenis. De volgende spreuk van Biliam was van in vers 20, dat is de vijfde. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zei: de Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Dat is ook wanneer het koninkrijk geopenbaard wordt. Want voor het koninkrijk openbaar is, is Amalek de eerste der heidenen. Het zijn in ieder geval Arabische volkeren. Amalek, de Amalekieten. Maar zijn uiterste, zijn einde dus, zijn uiterste is ten verderven. En dat is uiteraard wanneer het koninkrijk van Christus openbaar wordt. Dan heb je weer de volgorde. Eerst een verborgen koninkrijk, daarna geopenbaard. Enzovoorts. Want de volgende staat alweer in vers 21. Toen hij de Kenieten, wordt het afgeleid van de naam Kain. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: uw woning is vast en gij hebt met uw nest in een rotsteen gelegd. Evenwel zal Kain, oftewel zullen de Kenieten, verteerd worden totdat u Assur gevankelijk wegvoeren zal. Dat was de zesde spreuk en de zevende is in vers 23. Spreuk over, of een gelijkenis, of een spreuk, wijsheid over Assur en Heber eventueel. Vers 23, of vers 24 is dat, hè? Nee, vers 23. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide: och, wie zal leven als God dit doen zal, en de schepen van de oever der Geteërs die zullen Assur plagen. Ze zullen ook Heber plagen en hij zal ook ten verderven zijn. Toen stond Biliam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats. En Balak ging ook zijn weg. Einde van het verhaal. En daar vinden we dus zeven spreuken van Biliam. En dat betekent dat het profetieën zijn, uitspraken zijn van God, waarvan de betekenis niet onmiddellijk duidelijk is of kan zijn. Want dat ik sommige ervan zo even voor de vuist weg verklaar, komt omdat we kennis hebben uiteraard van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Daar gaat het om. We leven achteraf, we kennen die dingen inmiddels. En we vinden ze dan terug. Maar in de teksten zelf is het niet duidelijk. En daarom zouden ze onderzocht moeten worden. Dat is kenmerk van spreuken. Daarna vinden we de term natuurlijk vrij algemeen in de Bijbel. En naast de spreuken van Biliam kennen we spreuken van Salomo en dat soort dingen meer. Maar in de praktijk zijn het uitspraken waarvan de betekenis niet duidelijk is. Het zijn dus eigenlijk wijsheden die verborgen zijn voor de mensen in het algemeen, maar die wel degelijk gekend kunnen worden wanneer men er enige moeite voor doet. Eén leuke uitspraak vind ik over de spreuken wil ik u niet onthouden. Die is uit Spreuken 26. Spreuken 26 vers 7. En ik haal hem aan in de eerste plaats omdat ik hem leuk vind. In de tweede plaats opdat u de vertaling zou kunnen corrigeren. Want daar staat in Spreuken 26 vers 7, hef de benen van de kreupelen op, alzo is een spreuk in de mond der zotten. Nou, dit zelf is natuurlijk een spreuk, zodat je nou afvraagt wat het betekent. Maar het wordt al wat duidelijker als we zien wat er, ik weet niet of andere vertalingen het anders hebben, daar heb ik niet nagekeken. Maar die uitspraak, hef de benen van de kreupelen op, dat kan je ook netjes vertalen met: de benen van de kreupelen zijn niet gelijk. De een is zeker langer dan de andere. Of de een is zwakker. Of zelfs nog zwakker dan de andere. Maar ze zijn in ieder geval ongelijk. Van lengte of van kracht heeft er niet zoveel mee te maken. Dus de benen van de kreupelen zijn niet gelijk of ongelijk. Zo is een spreuk, maar een spreuk is een gelijkenis, Masjou. Zo is een gelijkenis in de mond der zotten. Waaruit volgt dat een spreuk, een gelijkenis in de mond der zotten, helemaal niet gelijk is, maar ongelijk is. Net als de benen van een kreupele. Die kan er ook niet mee lopen. En een spreuk in de mond der zotten, die is ook ongelijk. Dat is een gelijkenis die nergens op lijkt, in gewoon Nederlands, hè? Toch? Lijkt helemaal nergens op. En behelst dan ook geen boodschap. Je komt er niet ver mee. Zoals de kreupele met zijn kreupele benen, zijn ongelijke benen, niet ver komt. Zo komt de zot met zijn wijsheid, met zijn spreuk ook niet ver, is de gedachte. Want de spreuk mag dan netjes uitgesproken kunnen worden. Als men de betekenis ervan niet kent, dan heeft men aan zo'n spreuk niks. En een zot is iemand die wel de spreuk kan nazeggen, maar die geen flauw idee heeft. Dat is hij erg zot dus. Geen flauw idee heeft wat de spreuk betekent. Of wat er onder of achter zit. Die het raadsel wel kan nazeggen, maar die het raadsel niet begrijpt. Of kan oplossen. Dat is de gedachte. Maar het bevestigt weer dat een spreuk inderdaad weliswaar een wijsheid bevat, maar die zit erin. Die ligt niet aan de oppervlakte. En nogmaals, dat is niet alleen met de zogenaamde gelijkenissen zo, zoals we ze in het Nederlands noemen, maar het is in wezen zo met de hele Bijbel, en meer speciaal zo met de directe uitspraken van God, we noemen dat gewoon een profetie, en het is nog veel specialer zo in de boeken der spreuken natuurlijk, of in de zogenaamde spreuken, het boek der spreuken, en heel erg overdreven, bijna karikaturaal, ja, soms, hè, bijna karikaturaal, ja, ik moet even aarzelen, vinden we ze terug in de, wat wij dan noemen, gelijkenissen, namelijk de gelijkenissen van Matthäus, Marcus en Lucas. Omdat daar op heel overdreven wijze, op demonstratieve wijze, dingen verkondigd worden waarvan iedereen wist van, dit is, kunnen we niks mee, dit is een raadsel. Wat betekent dat? Dat vraag je niet altijd meteen, maar daar weet iedereen dat. Want het volk stond daar met verbazing te luisteren. Het hoorde, maar het verstond niet. En het zag, maar bemerkte niet. Dat is wat in Matthäus 13 erover staat. Zodat dat een bijzonder geforceerde, overdreven, want de karikatuur is eigenlijk een overdrijving in de praktijk. Dat betekent het woord niet, geloof ik. Maar het is het in de praktijk. Hè. Dus op een bijzonder overdreven wijze wordt daar gebruik gemaakt van gelijkenissen. Zodat het er dik bovenop lag dat men niet begreep wat er gezegd werd. En daarom vroeg men eventueel ook naar een verklaring van de gelijkenis. Als je een verklaring, een verheldering betekent dat, hè, een verheldering nodig hebt, dan betekent het dat gelijkenissen per definitie duister zijn. En dat wordt wel het beste benadrukt in wat wij dan in Matthäus, Marcus en Lucas de gelijkenissen noemen. Ja, daar zou ik wel wat meer over kunnen zeggen, maar dan loop ik het risico dat ik dat veel te snel doe en dat u dat dan dus ook niet begrijpt. Maar ik wil toch een poging wagen. Misschien kom ik er dan de volgende keer op terug. Dus nooit weg, dan heb je 14 dagen de tijd om elkaar te bellen. En wat heeft hij nou wel en wat heeft hij nou niet gezegd? Dan gaat het hele land door, weet u wel. Nou goed, ik zal het proberen. Gelijkenissen namelijk worden inderdaad verteld, dat staat er in Matthäus 13... opdat men ze niet zou verstaan. Wat raar is, want dan zouden wij zeggen, maar dan kun je veel beter helemaal je mond houden. Hè? Helemaal niet over praten. Zodat de vraag niet eens zozeer is, wat betekenen de gelijkenissen? En dan praat ik dus over gelijkenissen gewoon weer in de gangbare betekenis van het woord. Hè? De vraag is niet, wat betekenen ze? De vraag is, waarom worden ze eigenlijk verteld? Want je schiet er niks mee op, je krijgt er alleen maar raadsels bij. En daar wordt een antwoord op gegeven. En dat is eigenlijk het belangrijkste kenmerk van deze nieuwtestamentische gelijkenissen. Het geldt in zekere zin natuurlijk ook voor andere gelijkenissen, dat ook de oudtestamentische, dat ze verteld worden in de hoop, in de verwachting dat men ze later pas zou begrijpen, maar nu nog niet. Of dat sommigen ze wel zouden begrijpen en anderen niet. Maar deze overdreven gelijkenissen van het Nieuwe Testament, daar zit nog een heel speciaal aspect aan. Dat is namelijk dat ze gesproken worden opdat profetieën vervuld zouden worden. Want dat staat er. Dat staat in vers 13. Kijk, vers 11 van Matthäus 13 zegt dat de Heer gelijkenissen spreekt, omdat het u gegeven is de verborgenheden van de koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. De vraag was, waarom spreekt gij, niet waarom spreekt gij door gelijkenissen, maar de vraag was, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Heb je dat? Daar staat het, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen. En het antwoord is, omdat het u weliswaar, maar dat vertel ik er zelf bij, omdat het u gegeven is de verborgenheid van de koning moet u weten, maar dien, tot wie de gelijkenissen gesproken worden, is het niet gegeven. Zodat de gelijkenissen verteld worden, om te demonstreren dat bepaalde waarheden voor hen, tot wie ze gesproken werden, verborgen zijn en zouden blijven. Je moet goed opletten wat ik zeg, hoor. Er wordt tot het volk gesproken over dingen die ze niet kenden, maar hen was het ook niet gegeven ze te kennen. Waarom spreekt de Heer dan toch tot hen? Om hen duidelijk te laten weten dat er dingen zijn die ze niet kennen. Heb je dat? Zodat ze nou verder door het leven zouden gaan. Ja, dan zit ik toch met een probleem, want hij heeft wel gezegd dat en dat. Maar wat is dat nou? Terwijl als je niet gesproken zou hebben, zouden ze het probleem niet hebben. Zouden ze overgaan tot de orde van de alledag. Dan is alles compleet. Geen problemen. Maar nu liepen ze vanaf het spreken met van die gelijkenissen rond met problemen. Namelijk, wat is dit nou bedoeld? Nou, daar ging het om. Ze moesten weten dat ze iets niet wisten. En daarom gebeurde dat. Zodat ze weliswaar later, die schade dus, later de Messias verwierpen. Wel, dat deden ze hier ook al natuurlijk. Want anders waren ze discipelen, hè. Discipelen is de term niet voor 12 man, maar discipelen is de term voor alle gelovigen. In de evangelie en in handelingen ook. En in wezen daarna, dat is nog zo eigenlijk, hè. Maar de discipelen was het gegeven de verborgenheden te weten, maar de anderen niet, die anderen zijn dus ongelovigen. En de bedoeling is inderdaad dat ze ook na de verwerping van de Messias met vragen zouden overblijven. Waarom? Omdat het antwoord op die vragen altijd hen weer terugbrengt bij diezelfde Messias die zij verwerpen. Hun systeem van schriftverklaring, zal ik maar zeggen, klopte niet. Er zaten mankementen in. Als het geklopt had, zouden ze de Heer Jezus erkend hebben meteen als de gezonde Messias, als de gezonde vorst van God. Maar omdat ze de schriften niet kenden, zij meenden dat ze die schriften kenden, maar omdat ze de schriften niet kenden, was er geen plaats voor de Heer Jezus in de herberg, zal ik dan maar zeggen, maar ik bedoel het nou ook overdrachtelijk, hè? Gelijkenis van eigen makelij heet dat, hè. Maar was er voor de Heer geen plaats in de Joodse gemeenschap? Het paste daar niet in. Omdat ze de schriften niet kenden, hoewel ze meenden die wel te kennen. En wat de Heer dus doet, is zijn gelijkenissen vertellen, zodat ze in ieder geval de betekenis van de gelijkenissen niet kenden. En dat wisten ze. Ze waren niet in staat om die gelijkenissen te verklaren. En als ze de Heer Jezus verwierpen als koning, maar eventueel wel zouden aanvaarden als een profeet, en sommige Joden doen dat vandaag, dan blijven ze toch met het probleem zitten, maar waar heeft hij dan in vredesnaam over gesproken? Waarom begrijpen wij dat niet? Dat zou de goede vraag zijn. Waarom begrijpen wij die gelijkenissen niet? En dan is het antwoord, omdat je van het Oude Testament zoveel dingen niet begrepen hebt. Je hebt een gebrek. Je bent, om het dan met de Heer Jezus zelf te zeggen, je bent traag van hart geweest om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Want zij geloofden wel een deel, maar niet alles. Vandaar het gebrek. Dat is een tekortkoming. En juist op dat gebrek wordt ingegaan, juist op dat deel wat ze niet wisten, juist daarop wordt ingegaan door de Heer Jezus. Want wat ze niet wisten, was natuurlijk inderdaad dat de Heer Jezus zou lijden en sterven, uit de dood opstaan en dan aanvankelijk een verborgen koninkrijk zou hebben in de hemel, waarna pas in de toekomst het koninkrijk zou geopenbaard worden. En daar gaan dus de gelijkenissen over, want dat onderwerp is dus de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Een nog eenvoudige verklaring is gewoon deze. Zij die de koning van het koninkrijk der hemelen verwerpen, hebben helemaal geen belang bij kennis van het koninkrijk. Of beter nog, als ik de koning, nou, dat is raar verteld natuurlijk, maar goed. Als ik de koning van het koninkrijk was en ze moesten mij niet, zou ik hen niet vertellen hoe het met het koninkrijk zit. Dan gaat ze dan niet aan, wil je niet naar binnen? Ga ik je toch ook niet vertellen wat er binnen is? Zal ik een broeder voorbeeld geven? Zal ik op de kermis met een spookhuis, weet je wel, hè? Ga ik die mensen buiten dan niet vertellen wat er binnen is? Als ze niet bereid zijn te betalen om het te gaan bekijken, waarom zou ik een radioverslag geven, hè? Dat heeft toch geen zin? Als ze niet willen, dan niet. Als ze niet naar binnen willen, via mij, via de kassa, niet te vergeten. In dit geval, Nou, dan vertel ik ze buiten dan niks. Daar gaat het nou juist om. En als je niet het koninkrijk in wil, dan waarom zou ik je vertellen hoe het met het koninkrijk zit? En dat is de wijze waarop de Bijbel in elkaar steekt. En dat is waarop heel speciaal de gelijkenissen in elkaar steken. En er is nog wat. Nog iets heel belangrijks. Maar dat is nog moeilijker. Dat heeft namelijk helemaal te maken met de aard van de verborgenheden van het koninkrijk. Want leest u maar even met me mee. Er staat namelijk in vers 13 weer een antwoord op de vraag: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Want de Heer geeft eerst een antwoord waarin hij uiteenzet wat de aard van de gelijkenis is. Namelijk dat het dingen verbergt. Dat het de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen verbergt dus of bevat. Maar het tweede antwoord is, en dat is het echte antwoord op de vraag: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Het antwoord is: daarom, vers 13, spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt, zodoende, in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Met andere woorden, even kort. De Heer zegt dus dat door het spreken in gelijkenissen tot deze schaar of tot het volk, de profetie van Jesaja vervuld wordt. En die profetie zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, enzovoorts. Dat is Jesaja 6, vers 9 en wat er verder volgt. Wordt uitgebreid geciteerd in vers 14 en 15 hier. Maar dan moet u eens opletten wat raar. De Heer zegt dat hij tot hen door gelijkenissen spreekt, opdat zodoende de profetie van Jesaja vervuld zou worden. Is dat niet raar? Dat is toch raar, of niet? Of begrijpt u dat niet? Sinds wanneer moet iemand iets doen opdat de profetie vervuld zou worden? Als we onder profetie voor de gelegenheid nu even verstaan, een voorzegging, een voorspelling, dat is het woord, hè? Als we onder profetie voor de gelegenheid verstaan een voorspelling, wel is zo'n profetie dan nog wel een voorspelling als er later iemand komt die zegt: nou, dan zal ik nu even de profetie vervullen. Ik spreek tot een tegelijkenis, daar verstaan ze niks van, daar begrijpen ze niks van, het heeft dus geen enkel praktisch nut. Maar ja, het moet nou eenmaal, want het is mijn behoefte om de profetie te vervullen. Is die profetie dan nog wel profetie? Of beter, is die voorspelling dan nog wel een voorspelling? Daar kun je wel vraagtekens bij zetten. Hè? Want met hetzelfde recht kom ik dan binnen en begint tot u vanavond te spreken in gelijkenis. Dan verstaat u niks van, dan gaat u in de pauze weg na de koffie en voor de collecte. En dan gaat u in de pauze. Nee, dan gaat u dus in de pauze weg enzovoort. Nou, daar heb ik niks van begrepen, hè? Maar dan zeg ik: nou, ik heb de profetie van Jesaja vervuld vanavond. Ik heb tot ze gesproken, ze hebben er niks van begrepen. Nou zijn ze weggegaan. Dat zou toch niet eerlijk zijn? Als dat zo zou zijn, hè, als ik een avond tot u praat en u begrijpt er niks van, dan is de kans groot dat ik dus helemaal niet capabel ben om te doen wat ik wilde doen. Of ik heb wat als een uitslaan of zo. Maar dat kun je moeilijk noemen de vervulling van een profetie. Toch zegt de Heer dat het gebeurt om de profetie te vervullen. En op andere plaatsen staat het eigenlijk iets korter, maar duidelijker zelfs nog. Hij doet het opdat daarmee die profetie zou vervuld worden. En dat is een verschijnsel wat we wel meer in de Bijbel, in het Nieuwe Testament namelijk, tegenkomen. Waarom gebeurt dat? Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk geheim. Want de clue is namelijk dat dat spreken in gelijkenissen waardoor ze wel horen maar niet verstaan, dat die uitspraak in Jesaja daarover, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet, die uitspraak slaat eigenlijk niet op het spreken in gelijkenissen. Want lees Jesaja dan maar na, Jesaja 6, dan zul je zien namelijk dat het daar gaat om het spreken in klare taal tot het volk, met een rechtstreekse heldere boodschap, die zij toch niet zouden verstaan. Daar gaat het over. Dat in het hele verband blijkt dat. Er is helemaal geen sprake van gelijkenis of wat dan ook. En de clue natuurlijk is dat die voorspelling of die profetie van Jesaja 6 vervuld wordt in onze dagen, in onze tegenwoordige bedeling, waarin in klare taal, gewoonlijk, het evangelie, het woord Gods, gepredikt wordt aan Israël, of beter aan het Jodendom, aan het Joodse volk. Maar zij verstaan het niet. En er is ook weer dezelfde reden voor. Het past niet in hun kennis van de schriften, maar die kennis van de schriften klopt ook niet. Of althans, die kennis is zeer onvolledig. Maar als u kennis had van de schriften, zou u kunnen weten, ik zeg dat niet verwijtend of zo, hè, maar dan zou u kunnen weten dat de uitspraak in Jesaja 6 vers 9 van horende hoort, maar verstaat niet, de ziende ziet, maar het merkt niet, voorafgegaan werd door een visioen waarin Jesaja de Heere zag zittende op een hoge en verheven troon. Wat zag hij? Hij zag Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend op de troon der genade. He? En sinds wanneer zit hij daar? Wel, sinds zijn opstanding en hemelvaart uiteraard. En dat is wat Jesaja in een visioen zag, zodat wat er verder volgt eigenlijk slechts vervuld kan worden na de opstanding en hemelvaart van Christus. En dat is precies wat ik net zei. Want sinds dat de Heer verhoogd is aan Gods rechterhand, sinds die tijd wordt in klare taal aan Israël het evangelie gepredikt, zonder enige terughouding. Dat zegt Petrus ook in zijn eerste beroemde toespraak van Handelingen 2. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, zegt hij. Dat was vroeger niet zo, nou wel. En dat blijft ook zo. Er wordt vrij uit tot Israël gesproken en zij begrijpen niet. Nou ja, sommigen wel, maar het volk als zodanig in elk geval niet. Kortom, die uitspraak van horende hoort maar verstaat niet, is van toepassing op Israël in onze dagen. Waarin men wel de prediking hoort, maar niet gelooft en er ook niks van begrijpt. Door ongeloof uiteraard, want daar komt dat van. En dat is wat in Jesaja 6 van wel staat. En dan gaan we weer terug. Want dan blijkt dat deze profetie uit Jesaja 6 van toepassing is op de dagen van het verborgen koninkrijk. Maar strikt genomen zou het koninkrijk hooguit een paar dagen, misschien hooguit een paar jaar verborgen geweest zijn, als namelijk Israël in het verleden gewoon tot aanvaarding van de Messias gekomen was. Tot geloof in de Heer Jezus Christus dus. En dan zou theoretisch, maar in de Bijbel wordt die theorie volledig onderschreven, hè, dan zou theoretisch de roeping van de gemeente niet eens hebben plaatsgevonden, want er zou meteen de terugverzameling van Israël begonnen zijn en al die dingen meer. Dan zou er nauwelijks een tijd geweest kunnen zijn waarin Israël verblind geweest is enzovoorts. En waarin het wel hoorde, met name ook de boodschap over het koninkrijk, maar waarin het niet verstond. En om het dan iets eenvoudiger te zeggen, stel nou dat de Bijbel vaste Joden waren in die dagen en er zei iemand, de predikant iemand, deze Jezus is de Christus, de beloofde, dan zou je zeggen, dat kan niet, want de Christus komt pas nadat er een tijd geweest is dat wij wel gehoord hebben, maar niet verstaan hebben. Dat wij wel gezien hebben, maar niet bemerkt hebben. Dus dit kan de Christus nog niet zijn. Er moet eerst nog wat anders gebeuren. En dan zou nu, in dit geval, op de Pinksterdag, als men dat tot Petrus gezegd zou hebben, van Petrus, dat kan nog niet, de Heer komt nog niet om zijn koninkrijk op te richten, want dat is wat de prediking van Petrus inhield, hoor. Dan zou ze tegen Petrus gezegd hebben, Petrus, dat kan nog niet, dan zou Petrus gezegd hebben, jawel, want de profetie van Jesaja 6 over horende hoort en verstaat niet en ziende ziet, maar bemerkt niet, is inmiddels vervuld, of weet je niet meer hoe de Heer van wal stak? Nee, ik bedoel het letterlijk. En van wal stak, en nou bedoel ik het overdrachtelijk. Heb je dat? Hij ging scheep en begon te spreken. Zou Petrus dan zeggen, weet je niet meer hoe dat was? Dat er vanaf de zee de Heer sprak tot de schare op de oever in gelijkenissen, die niemand begreep uiteraard. Want dat was de vervulling van Jesaja. En dan zou iemand zeggen, nou maar Petrus, is dat niet wat ver gezocht, want dat staat zo toch niet in Jesaja. Dan zou Petrus gezegd hebben, ja, maar Jezus heeft zelf gezegd dat het dat was. Einde van het verhaal. Zodat, als Israël in het, stel nou, maar dit is echt een Bijbelse hypothese, hè? Stel nou dat Israël in het verleden de Heer Jezus aanvaardde als de Messias, dan zou de komst van Johannes de Doper de vervulling zijn geweest van de profetie over de komst van Elia. Dat staat letterlijk in mijn Bijbel. De Heer zegt het letterlijk zo. Sommigen begrijpen het niet, maar het staat er letterlijk zo. Hij zou de Elia geweest zijn die komen zou. Hij kwam dus inderdaad in de geest en kracht van Elia, en dus min of meer als toepassing van de profetie over de komst van Elia. Maar Israël heeft hem verworpen, dus komt Elia alsnog. Blijkt alsnog een letterlijke betekenis te hebben. Maar als in het verleden Israël de Messias had aanvaard, dan zou de komst van Johannes de Doper de vervulling geweest zijn van de profetie over de komst van Elia. Dat is er één. En dan zou het spreken in gelijkenissen de enige vervulling geweest zijn van Jesaja 6. Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. En dan zou het spreken in tongen, want ik heb er nog een paar hoor. Dan zou het spreken in tongen op de Pinksterdag de enige vervulling geweest zijn van Jesaja 28. Waar de Heer zei, ik zal de lieden van belachelijke lippen en een andere tong tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. En de Bijbel zelf zegt wat ik nu zeg. Namelijk dat dat dan de vervulling zou geweest zijn. Maar aangezien Israël de Messias afwijst, hè, is er eerst een verborgen koninkrijk opgericht in de hemel nu. En nu worden diezelfde profetieën in werkelijkheid vervuld. En dat is de eigenlijke, echte, bedoelde vervulling. Wel, die vervulling die in plaats in onze dagen, waarbij in klare taal, niet in gelijkenissen, maar in klare taal tot Israël gesproken wordt. En ze horen niet. En ze zien de roeping van de gemeente. Ze hebben gezien de opgewekte Christus enzovoort. En ze toch bemerken zij niet. Enzovoort. En door lieden van belachelijke lippen. Ik zeg altijd in het Fries. Nee, ik zei altijd in het Gronings, maar ik zit hier in Leeuwarden. Dus nou moet ik zeggen in het Fries. Door ze in het Fries en andere belachelijke tongvallen wordt het evangelie gepredikt aan Joden en zij verstaan niet. Nee, in het Nederlands, maar voor mijn part in het Engels, dat doet er niet toe. En dat is voor een Hebreeër belachelijk natuurlijk. Want het woord Gods komt altijd in het Hebreeuws. En als u het helemaal te ver gezocht is, zeg ik nou gewoon Grieks. Wat ook belachelijk is. Voor een Hebreeër, zeker wel. Maar in onze dagen gebeurt dat.